Welkom bij de Natuuracademie. In minder dan een half uur een heel stuk wijzer over de natuur. Welkom allemaal bij een volgende aflevering van de Natuuracademie. Het is op het moment november, dat is bij uitstek een bomenmaand. November is namelijk een perfecte maand om bomen te planten, maar er zijn ook op allemaal plekken nog fantastische kleuren blaadjes te zien. Met andere woorden, het perfecte moment om een podcast op te nemen over bomen. Daarvoor heb ik vandaag iemand uitgenodigd en dat is Ellie. Ellie, zou je even kort iets over jezelf kunnen vertellen en over jouw connectie met IVN?
Ja, mijn naam is Ellie Gies. Ik ben verbonden aan IVN Rijk van Nijmegen. Daar ben ik bestuurslid en cursuscoördinator en ik verzorg de bomencursus.
Dan gaan we beginnen. Als we het nu in deze herfstige maanden hebben over bomen, nou ja, dan kan je er eigenlijk niet omheen dat er heel veel verschillende kleuren te zien zijn, dat best wel veel bomen hun blad nu ook laten vallen. Kun je misschien iets vertellen over waarom dat gebeurt en waarom nu?
De bomen die zorgen in deze tijd van het jaar ervoor dat ze hun voedsel veiligstellen. Dat het niet zo is dat dat dadelijk verloren gaat als het gaat vriezen. Dus de boom trekt zijn voedsel terug in de wortels en in delen van de stam.
En hoe ontstaan daar dan al die kleuren door?
Die kleuren zijn er eigenlijk altijd al. Alleen wij zien ze niet. Dat heeft te maken met lichtbreking. Dus eigenlijk zitten de kleuren, die zitten er altijd in. In deze tijd van het jaar trekt de boom het chlorofiel terug. Dat is het groen wat we normaal zien. En dus worden die andere kleuren zichtbaar. De volgende stap is dat zodra dat voedsel teruggetrokken is, sluit de boom zelf de toegang af. Dus tussen de takjes en het blaadje komt een soort van kurklaagje te liggen. Dat maakt de boom zelf. En zodra dat er is, heeft de hechting valt weg. En met wind of vanzelf vallen de blaadjes af.
Oké, er komt dan dus een kurklaagje tussen waardoor de bladeren afvallen. Maar dat geeft eigenlijk nog steeds geen antwoord op waarom de boom zo graag van die blaadjes af wil. Waarom blijven die niet gewoon zitten tot het voorjaar?
Dat klopt. Maar stel nou dat al dat blad aan de bomen zou blijven zitten en er komen stormen en slecht weer, dan zit er veel te veel gewicht aan die bomen. Dat zie je dus in de zomer soms, of bij die zomerstormen, dan vallen er soms, waaien er soms heel veel bomen om. Dat heeft gewoon echt te maken met het gewicht van al dat blad en dan liggen ze.
Nou, dan snap ik in ieder geval waarom er zoveel blaadjes op de grond te vinden zijn. Tussen al die blaadjes, daar kun je natuurlijk ook nog behoorlijk wat nootjes en zaden ontdekken. Er liggen heel wat kastanjes op de grond, eikels, beukennootjes. En wat ik me wel eens afvraag, er liggen soms zoveel kastanjes rond zo'n kastanjeboom. Terwijl ik denk, ja, heel leuk dat er hier nu honderden kastanjes liggen, maar er is hier geen ruimte voor honderden kastanjebomen. Dus waarom produceert een boom zoveel nootjes of vruchten?
Daar is heel veel over te vertellen. Dat heeft ook te maken met het voedsel wat varkens bijvoorbeeld. Die eten heel veel eikels, hè, zwijnen in de bossen. En we kennen allemaal wel het woord mastjaar. En in een mastjaar dan is er een extra productie. Eén keer in de zoveel jaar noemen wij een mastjaar. Dat is eigenlijk de laatste jaren aan het veranderen. De laatste jaren vinden we bijna jaarlijks heel veel vruchten aan. Bijvoorbeeld beuken en eikenbomen. En het kan ook te maken hebben met dat de boom het moeilijk heeft. Dat hij zijn voortbestaan veilig wil stellen door heel veel vruchten te produceren.
Oké, dus waar voorheen er eens in de zoveel jaar een massaproductiejaar was, zien we dat nu veel vaker. En dat betekent dus niet per se dat het goed gaat met een boom.
Nee, dat is het verwarrende daarvan. De beuken bijvoorbeeld, die hebben het op het moment heel erg moeilijk. Door de droogte en de lage waterstand. Dat kun je gewoon echt zien in de loop van de zomer. Als je over een bos heen kijkt, dan zie je dat met name de beuken het heel erg moeilijk hebben. Dat die verdrogen. En als bomen het moeilijk hebben, dan gaan ze extra vruchten produceren om hun voortbestaan veilig te stellen.
Als bomen dus best wel veel kinderen proberen te produceren, maar volgens mij wordt dan nog steeds niet elke eikel een nieuwe eikenboom, of wel?
Nee, nee. Daar gebeurt van alles mee. Ze kunnen voortijdig afvallen, dat ze niet rijp zijn door weersomstandigheden bijvoorbeeld. Ze kunnen op onvruchtbare plekken terechtkomen, op bestrating bijvoorbeeld. Ze worden weggehaald door dieren als voeding voor de winter. En sowieso wordt veel opgegeten. En soms zijn de omstandigheden ook gewoon niet goed.
De beukennootjes die het wel halen om te kiemen, worden die ook allemaal echt een volwassen boom?
Nee, gelukkig niet. Dat zou wel heel veel zijn. Het is wel leuk om te zien onder de beuk bijvoorbeeld in het voorjaar, hoe ontzettend veel jonge beukenboompjes daar komen te staan. Ze zijn echt heel erg mooi om te zien. Daar blijven er maar weinig van over. En dat komt omdat toch de grote bomen al het voedsel en het vocht wegnemen. En de enkeling die daarvan overblijft, die redt het vaak nog niet, omdat hij geen ruimte genoeg heeft, onvoldoende licht krijgt. Want de volwassen bomen met grote kronen, die nemen al het licht weg. Dus het zijn er toch per saldo maar weinig die overblijven.
En als ze het dan wel echt halen tot volwassen boom, hoe oud kunnen bomen dan worden?
De oudste bomen in Nederland, dat zijn zomereiken. En die zijn zo'n 450 jaar oud. Volgens mij staat er één in Drenthe en één in Overijssel. Maar dat weet ik niet zeker.
Dat is al behoorlijk op leeftijd. Als bomen doodgaan om een natuurlijke reden, waarom gaan ze dood?
Dat kan ook inderdaad meerdere oorzaken hebben. We hebben straks al even de beuk genoemd die het moeilijk heeft op dit moment. Het kan te maken hebben met het klimaat, waar we wel degelijk op dit moment zorgen om hebben. Het kan te maken hebben met de plek waar die staat, of dat die voldoende ruimte heeft om te groeien, om licht te krijgen, om de voldoende voeding uit de bodem te kunnen halen. Dat kan echt meerdere oorzaken hebben.
Als je bijvoorbeeld in het voorjaar, dan zitten er om heel wat bomen linten met eikenprocessierups. Nou weet ik daarvan dat die dan vooral irritant is voor mensen. Hebben bomen daar zelf ook last van?
Nou, in principe niet. Of het moet dan echt zoveel jaren echt extreem zijn en de hoeveelheid heel extreem. In principe kan een boom dat wel hebben. Het is wel zo dat er steeds meer aantastingen komen in bomen. En dat zijn dan bijvoorbeeld schorskevers die onder de schors heel veel schade aanrichten. Want onder de schors, onder de bast, daar zit het leven van de boom. Daarin gaan sapstromen naar boven en naar beneden, naar de wortels. Dat is een heel intelligent systeem. En als dat om wat voor reden dan ook onderbroken wordt, dan gaat een boom gewoon dood. En soms komt dat door een virus of een bacterie. Soms komt dat door een vreeddiertje. En de mens vergeet die niet. Want doodhout is ook nodig. Vroeger werd het dodenhout allemaal opgeruimd. Het moest allemaal netjes en schoon zijn in Nederland. En werd alle dodenhout opgeruimd. Later mocht er ook hout blijven liggen. En tegenwoordig kent men ook het besef van staand doodhout. En staand doodhout, dat betekent dat een boom die doodgaat kan blijven staan, omdat vogels daar weer insecten uithalen. Die insecten zijn weer heel belangrijk.
En zijn er nog andere redenen van, we zien de afgelopen paar jaar dat er aan de ene kant veel mensen zijn die graag bomen willen planten. Nou, tegelijkertijd worden er ook wel nog bomen gekapt of weggehaald. Hoe zit dat? Of zouden we eigenlijk alleen nog maar bomen moeten planten? Of
Ja, ik begrijp dat dat is een grote wens van iedereen. En voor een deel onderschrijf ik dat ook, het belang daarvan. Maar dan vooral de inheemse bomen. Hè, dat, die hier dus goed kunnen leven, goed kunnen aarden. En dat is een ontwikkeling die we op dit moment doormaken. Het belang van tiny forest, hè, aangeplante bossen, inheemse bossen, voedselbossen. Hè, er is gewoon een hele nieuwe ontwikkeling gaande. Maar zouden wij helemaal niets aan beheer doen in Nederland, dan zou heel Nederland bos zijn.
En dat is niet wenselijk omdat?
Dat is niet wenselijk, want ik denk dat wij toch ook wel wat plek nodig hebben. En onze cultuurlandschappen willen ook graag ontwikkeld worden en hun ruimte hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een heide-vennengebied, daar worden heel veel bomen weggehaald. En dat heeft dus wel degelijk zin om die heide- en die vennengebieden weer in hun kracht te herstellen. Doe je daar niets aan beheer, dan wordt dat binnen een paar jaar weer bos.
Ja, want ik kan me voorstellen dat niet elke vogel graag in een bos leeft.
Nee.
Je had het net al een paar keer over insecten die in bomen leven en de vogels die er dan op afkomen. Is dat eigenlijk voor elke boomsoort evenveel? Komen daar ook allemaal verschillende soorten op af of zijn die niet zo kieskeurig?
Dat is wisselend. Er zijn vogels en dieren die gewoon overal hun rustplekjes zoeken. Maar als je kijkt naar de grove den bijvoorbeeld, wat een inheemse boom is, daar leven de goudhaantjes bijvoorbeeld in. En dat zijn volgens mij de kleinste vogeltjes die we hebben.
En komen daar dan ook nog andere dieren op af die we misschien wat minder vaak zien of die je wat minder snel tegenkomt?
De eekhoorn bijvoorbeeld. De eekhoorn, de boommarter. Er zijn natuurlijk heel veel dieren die in de bomen leven.
En dat is dan het deel wat we kunnen zien boven de grond. Maar soms zie je wel eens al een beetje zo'n klein holletje aan de rand van de wortels. Beperkt zich dat tot een knaagdier wat een holletje maakt bij de wortels? Of is hier nog veel meer gaande?
Ja, in het wortel, er zijn heel veel knaagdieren, de bosmuis bijvoorbeeld, die laag leeft. En wat het mooiste is, wat eigenlijk onder de grond leeft, is het mycelium. En dat is een moeilijk woord voor een hele grote zwammenvlakte. En het leuke is daarvan dat die de boom voeden en stoffen die de boom zelf niet kan aanmaken. En de boom voedt weer het mycelium met bepaalde stoffen die het mycelium niet zelf kan maken. En het allermooiste is dat van dat mycelium, de vrucht daarvan is de paddenstoel. En die zien we natuurlijk in deze tijd van het jaar in volle glorie.
Als je dan zegt dat ze samenwerken met zo'n mycelium, werken bomen dan onderling ook samen? Want ik heb daar wel eens op internet iets over gelezen, maar ik kon me gewoon bijna niet voorstellen dat echt is.
Het is waar. Het is echt waar. Het is zelfs zo dat bomen die ziek zijn of die het moeilijk hebben, dat die door buurbomen geholpen worden om weer in hun kracht te komen. Het is echt waar.
En hoe doen ze dat dan?
Ja, wisten we dat allemaal maar. Hè? Wisten we dat maar. Er zijn nog heel veel dingen die we niet weten en die nog onderzocht worden. Maar het is in ieder geval echt waar.
Nou, dat vind ik dus echt machtig fascinerend, dat bomen dat gewoon kunnen. We zijn ook wel een beetje aan het eind van hoeveel tijd we hebben voor deze podcast. Maar ik zou zelf in ieder geval heel graag nog meer willen leren over bomen. Als er nou mensen zijn die hier naar zitten te luisteren en denken, nou, doe mij ook maar wat meer bomenkennis. Heb je tips voor ze, hoe ze daar verder mee kunnen?
Zeker heb ik tips. Er zijn in Nederland heel veel IVN-afdelingen die cursussen verzorgen. Daar zijn ook bomencursussen bij. Ik weet, bij ons in Nijmegen hebben we zo'n bomencursus door het jaar heen. Dan volgen we de seizoenen. Dus dan kun je alles leren over bevruchting, over alles wat we nu genoemd hebben. En ik ben ervan overtuigd dat er nog veel meer afdelingen zoiets leuks hebben.
Nou, helemaal top. Ik ben in ieder geval enthousiast. Dus dan rest mij alleen nog je heel hartelijk te bedanken voor al je uitleg van vandaag.
Heel graag gedaan.